In Marcus 10 waren wij. Over de echtscheiding. Ja, dat is een tijdrovende aangelegenheid. Enigszins pijnlijk. Wat het maar wezen kan. Waar een vraag gesteld wordt dienaangaande aan de Heer Jezus. En die antwoordt: wat heeft Mozes u geboden? En dan staat er in vers 4. En zij zeiden: Mozes heeft toegelaten een scheidbrief te schrijven en te verlaten. Ontleend inderdaad aan de Mosaïsche wet. Meer specifiek uit Deuteronomium 24. En dan staat er: en Jezus antwoordende zeide tot hen: vanwege de hardigheid uw harten heeft hij uw lieden dat gebod geschreven. Dat slaat op de uitdrukking, ik weet niet meer precies wat ik dan vorige keer besproken heb en wat niet, maar dat slaat op de uitdrukking in Deuteronomium 24. Indien zij, vers 1, indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen. Niet indien zij iets schandelijks gedaan heeft, maar indien hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft en zij geen genade vindt in zijn ogen. Bij gebrek aan genade is dit, toegelaten. Dat is goed geformuleerd. Dat blijkt ook uit wat er verder in Marcus 10 over staat. Er staat: vanwege de hardigheid uw hart heeft hij jullie dat gebod geschreven, vers 6. Maar van het begin der schepping heeft ze God man en vrouw gemaakt. Met als toevoeging en ontleend aan Genesis 2. Daarom zal een mens, een man, zijn vader en zijn moeder verlaten, zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. U begrijpt dat voor dat laatste dus genade noodzakelijk is. Hetgeen betekent dus dat in de Mosaïsche wet inderdaad iets geregeld wordt wat eigenlijk helemaal niet de bedoeling is. En daarmee worden wij geconfronteerd met het harde feit dat weliswaar idealen bestaan, maar hoofdzakelijk natuurlijk in de gedachte van de idealistische mens. En daar blijft het dan ook bij. Want voor de rest is hier in deze wereld niks ideaal. Dat is trouwens tamelijk wetenschappelijk, zelfs wiskundig te bewijzen. Want we hebben allerlei ideeën over hoe het zou moeten zijn. En we hebben allerlei ideeën over wat kennelijk de ideale constructie is van het heelal, dan wel van de schepping, dan wel van de natuur. Alleen blijkt altijd in de praktijk weer dat het weliswaar soms in de buurt komt, maar dat het ideaal nou eenmaal nooit haalt. En daar moeten wij mee zien te leven. En het liefst dan toch nog onze idealen daarbij proberen vast te houden. Dat is de moeilijkheid ervan, hè. Het blijft een compromis, maar dat is het hele leven. Niet alleen de politiek, nee. Zo is het nou eenmaal. Jammer, maar helaas. Dat is één ding. En daarmee geraken wij op het terrein van de filosofie. Ik geloof niet dat de Heer Jezus dat in gedachten had, overigens. Ik geloof dat hij aan iets heel anders dacht en daar hebben wij vorige keer toch het een en ander over nagezocht in het Oude Testament. Want niet alleen wordt hier teruggewezen naar Deuteronomium 24 eerst en vervolgens verder terug naar Genesis 2, maar er wordt natuurlijk ook verwezen naar, althans ik denk dat de Heer daaraan denkt, naar Jeremia 3 is dat, heb ik het daarover gehad, vermoedelijk, ik weet het allemaal, ik kan het niet bijhouden allemaal. Ik zeg altijd 14 dagen is precies te lang, een week kan ik het nog zo'n beetje bijhouden, maar daarna niet meer. Jeremia hoofdstuk 3, waar gerefereerd wordt aan Deuteronomium 24, en waar staat in vers 1, vanaf vers 1 van Jeremia 3, als ik het erover gehad heb, dan roept u maar, daar staat: zo een man zijn huisvrouw verlaten, ze gaat van hem en wordt eens andere mans, zal hij ook nog tot haar wederkeren. Zou datzelfde land niet grotelijks ontheilig worden? Die uitdrukking staat ook in die verse van Deuteronomium 24. Zou dat land niet grotelijks ontheilig worden? Gij nu, en het wordt gezegd tot Israël, hebt met veel boeleerders gehoreerd, keer nochtans weder tot mij. Dat wil zeggen dat de Heer hier een oproep doet aan het adres van, er staat boven, opwekking tot boete in mijn Bijbel. Dat is het niet, het is een oproep tot bekering, maar vooruit. Maar de oproep is aan Israël, en de oproep wordt van tevoren, voordat die gedaan wordt, van gezegd dat die niet thuis hoort onder de wet. Want daar is dat verboden. Niettemin wordt de vrouw Israël opgeroepen om terug te keren tot de man. En daarna ben ik blij dat ik het hoofdstuk niet hoef te bespreken. Want het is natuurlijk toch geen prettige uiteenzetting. Waarbij verteld wordt hoe dat dan zit met dat huwelijk en met die vrouw, dan wel die twee vrouwen, want daar komt het in de praktijk op neer. Daar hoeven we het verder niet over te hebben, maar u zou moeten begrijpen dat de Heer Jezus net als zo dikwijls deze problematiek die hem voorgesteld wordt in Markus 10 meteen plaatst op een veel hoger niveau dan het niveau van de individuele mens, tot ongenoegen van elke religieuze mens, overigens. Want hij vindt dat alles wat in de Bijbel staat over hemzelf hoogstpersoonlijk zou moeten gaan, en dat hij er bovendien wat aan zou moeten hebben. Want dat is, weet ik niet, hij zou er iets aan moeten hebben. Als ik erover na ga denken, dan snap ik dat helemaal niet meer. Maar vooruit, hè. Maar de Heer plaatst het op het hogere niveau, uiteraard, en grijpt dus meteen via Deuteronomium 24 terug op Genesis 2. Want de eenheid van man en vrouw uit Genesis 2 reeds is in elk geval in de breedte zo groot mogelijk de uitbeelding van de eenheid van schepper en schepping. Tot genoegen van alle pantheïsten. Wat dat is, dat ga ik niet uitleggen, nee. Ik kan het anders zeggen, dan vergeet ik dit ene woord weer. Er zijn mensen die denken dat God is in alles en iedereen. Ik moet u zeggen, dat is niet zo, maar de Bijbel kondigt wel aan dat het ooit in de toekomst zo zal zijn. Dat God zal zijn alles en in allen. Dat is het ideaal, maar in de praktijk wordt dat ideaal niet bereikt. Wat ertussen zit, heet zonde, of eventueel dood, wat feitelijk hetzelfde is. Het is namelijk gewoon mis. Dat lijkt mij voldoende verklaard voor nu. Bovendien, als u dat niet mocht begrijpen, dan kunnen we nog altijd gewoon zwart op wit lezen dat de eenheid specifiek van Adam en Eva specifiek vervolgens weer een beeld is van Christus en de gemeente. Nou hebben we hetzelfde beginsel, maar iets smaller. Maar je moet bedenken dat de gemeente wordt beschouwd als gemeente van eerstelingen, en dat de eenheid, de gemeenschap van Christus en de gemeente daarna op grotere schaal een uitwerking krijgt in de eenheid van schepper en schepping, dat wil zeggen van God alles en in allen. Heb ik die met u gelezen misschien? Dat zou maar zo kunnen. In Openbaring lezen wij over God zal zijn alles in allen. In Colossense lezen wij dat Christus is alles in allen, maar dan beperkt tot de gemeente. En zo is het maar net, maar het is hetzelfde beginsel dat nu op iets lager niveau, als je dat tenminste mag zeggen, nou, iets minder hoog niveau dan, wordt toegepast op Christus en de gemeente, maar wat in de toekomst wordt toegepast op God in relatie tot de schepping. Die zijn één. Nee, dat zal wel ergens anders geweest zijn waar ik daarover gesproken heb. Weet ik niet. Maar er staat immers in vers 8 en 9... Die twee zullen tot één vlees zijn, onder vlees te verstaan lichaam. Ik hoop niet dat ik dat nou hoef uit te leggen. Het woord vlees heeft nogal wat verschillende toepassingen. Maar hier heeft het gewoon de betekenis van één lichaam. Dat kan niet missen, want volgende schriftgedeelte, volgende vers staat... Die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. En hetzelfde wordt aangehaald, dezelfde uitspraak uit Genesis 2, vers 14 zal het zijn. Nee, 24, weet ik veel. Diezelfde uitspraak uit Genesis 2 wordt aangehaald in Efeze hoofdstuk 5... waar gesproken wordt over... De gemeente als vrouw ten opzichte van Christus. Maar daarna wordt het beeld nog versterkt. Namelijk de gemeente als lichaam van Christus. Waar dan ineens staat in vers 30 van Efeze 5. Want wij zijn leden... Zijns lichaams, namelijk van zijn vlees en van zijn benen. En die uitdrukking komt uit Genesis. Want daarna staat, daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen tot één vlees wezen. Dan zult u zeggen, maar daar bleven toch twee lichamen. Dan zeg ik, ja, maar de betekenis van het woord lichaam... Die staat zelfs in de Bijbel gedefinieerd, wat overbodig zou moeten zijn, maar voor de zekerheid kennelijk is het toch gebeurd. Een lichaam is een samengestelde eenheid. Een lichaam is één eenheid, dat heet een lichaam, maar een samengestelde bestaat uit verschillende leden, wat een ander woord is voor delen. Maar goed... En zo is het met dat ene vlees of dat ene lichaam. Het is samengesteld uit een mannelijk deel en een vrouwelijk deel. Ja, dat is hetzelfde als yin en yang. En dus is het onbijbels en heidens. Wie zei dat ook? Een medema zei dat. Dat is hetzelfde als yin en yang, dus is het heidens. Ik moet u zeggen, er zijn heidenen die sommige dingen inderdaad bij het juiste eind hebben. En die ook inderdaad begrijpen dat 2 keer 2 4 is en dat soort dingen. En ze zijn stokongelovig, maar daar hebben ze gelijk in. En in dit geval ook, dingen in de natuur, die bestaan nou eenmaal uit mannelijke en vrouwelijke dingen. En die schijnen bij elkaar te horen. En of je dat wilt of niet, hormonen dwingen je ertoe om dat te erkennen. Als het ideaal is. Maar, nou ja, en dat is het niet altijd, dus vooruit maar weer. Maar één vlees, dat wil zeggen een eenheid, een samengestelde eenheid. Het woord lichaam past uitstekend. En daar gaat het maar om. En ik zal best wel gezegd hebben dat ik van mening ben dat men in onze tijd inderdaad het huwelijk als zodanig heeft afgeschaft, hè. Het bestaat gewoon niet meer. Het blijven twee langs alle kanten, wat het maar wezen, maar het blijven twee. En daarom kom je uit dit soort problematiek dan ook niet meer. Dat is wat lastig. Maar het hele punt hier, wat hierachter steekt, want ik ga daar maar verder niet op in natuurlijk. Hè. Maar het hele punt wat hierachter steekt is natuurlijk de verbinding tussen Jehovah en Israël op zijn minst. De Heer en Israël, om zo te zeggen. En die zegt meteen, ja, dat kan al wel zijn dat die vrouw zou worden weggestuurd, eventueel. Maar het hele punt is, dat is ook gebeurd. Weliswaar officieel niet met de twee stammen van Israël, want dat kun je in de Bijbel niet vinden. Maar wel degelijk met de 10 stammen van Israël, waarvan een paar keer staat, heb ik die dan gelezen met u waarschijnlijk wel. Waarvan een paar keer staat in het Oude Testament dat die zijn weggezonden met een scheidbrief. En dat heeft dan betrekking op de Begin van de Assyrische ballingschap uiteraard. Niettemin hebben we vele schriftgedeelten, en dat is nog een understatement, waarin gesproken wordt over een herstel van de relatie tussen de Heer en Israël. Als zijn volk. Hij zal hun God zijn en zij zullen hem tot volk zijn en wat het maar wezen mag. Hè? En ze zullen hem zelfs noemen mijn man, hè? En mijn heer, dat staat allemaal in de Bijbel. Kortom, op een of andere wijze zou dat huwelijk toch hersteld worden. U moet alleen ogenblikkelijk concluderen dat dat onder de wet onmogelijk is. Dat is tot ongenoegen van de Zevende-dags Adventisten en van nog een paar stromingen die niet bij name genoemd kunnen worden, omdat ze die niet hebben, zo'n naam. Maar er wordt dikwijls gedacht, zelfs in sommige dispensationalistische kringen, dat in de 70ste week van Daniël en ook daarna de Mosaïsche wet alsnog van toepassing gebracht zal worden. En het idee, want we hebben het er nu toch over, misschien als ik het erover moet hebben vergeet ik het weer, dus ik doe het maar nu, hè. De lezing van Daniël 9 vers 27, hij zal velen een verbond versterken, 1 week. De lezing dat gaat over het versterken van het oude verbond, het Mosaïsche verbond, die is afkomstig van de Zevende-dags Adventisten. Maar die hopen dat in onze dagen het verbond al versterkt wordt en in de toekomst alsnog in de dagen zo rond de wederkomst van Christus enzovoorts. Het is een verkeerde lezing natuurlijk. Ik kan niet missen, want als je een klein beetje licht maar uit het Nieuwe Testament op dat oude laat schijnen, dan weet je dat het niet kan, omdat het oude verbond, als het eenmaal beëindigd is, definitief beëindigd is en nooit hersteld zal worden. Die wet komt niet opnieuw. Die is geëindigd officieel, vernietigd heet het zelfs. In de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En de lezing van dit een verbond versterken betekent nou eenmaal niet, en dat is ook te bewijzen, dat betekent nou eenmaal niet dat het er al was en al enigszins van kracht was en nu nog krachtiger gaat worden weer. Of dat het er eerst was en toen is het ingezakt, men heeft het er zo nauw niet meegenomen en het moet alsnog weer flink worden toegepast. Die gedachte is niet alleen van de Zevende-dags Adventisten, maar ook van de Calvinisten, althans de orthodoxen. De 10 geboden als uitgangspunt voor de samenleving. Of als basis voor de christelijke ethiek. Met dank aan, nou ja, doet er niet toe. Weet je het nog? Was jij bij toen? In die tijd aan de EBS. Maar goed, nee, dit is niet zo. Een verbond versterken wil zeggen, het stond eerst op papier en het wordt versterkt, namelijk bekrachtigd. Kracht is hetzelfde als sterkte. Het wordt bekrachtigd door het te ondertekenen. En dat staat een paar hoofdstukken eerder, een keer of 6, geloof ik. Ik weet niet meer precies. In een van de eerdere hoofdstukken van Daniël. Dat de koning een verbond zou tekenen, zou bekrachtigen, zou signeren, wat er nou staat. Versterken staat hetzelfde woord in verband met een koninklijk decreet enzovoorts. Kortom, dat gaat niet over de wet, want dat is alles wat ik u nu vertellen wilde. Het gaat niet over de wet, maar over iets anders. Het betekent dus ook dat als Israël tot bekering komt, betekent dat niet een herstel van het huwelijk zoals het daarvoor was. Maar het betekent het opnieuw sluiten van een huwelijk, maar nu onder totaal andere omstandigheden. En de Bijbelse argumentatie is een heel gemakkelijke. Het idee is dat de man is overleden, dat de vrouw bovendien ook is overleden, en dat we dus van doen hebben met iets nieuws. En daarom heet dat huwelijksverbond ook inderdaad een nieuw verbond. Niet naar het verbond dat ik met die vader gemaakt heb toen ik een hand aangreep om hen uit Egypteland uit te leiden, etcetera, etcetera, Jeremia 31, maar iets anders. Niettemin kun je het beschouwen als de vrouw keert toch terug tot de man. Kan dat dan? Is dat niet in strijd met de wet? Nee, de wet heeft daar niks over te zeggen. Het is dus ook niet in strijd met de wet, maar het is niet onder de wet. Het is onder het gezag van het nieuwe verbond. In de toekomst. En daar gaat het natuurlijk over, want niettemin deze dagen hier in Marcus, dat wil zeggen in de, wat men noemt Messiaanse tijd, ik vind het ook een beetje een vreemde term, maar in de tijd van de Heer Jezus, zal ik maar zeggen, in die tijd werd wel degelijk het evangelie gepredikt en werd in elk geval het Jodendom, althans werden de verloren schapen van het huis Israëls, wie dat maar waren en geweest mogen zijn, opgeroepen tot bekering. En dat is in ieder geval ook de Joden, zodat de gedachte toch is aan een bekering van het volk. Dat dat niet zou gebeuren, dat is ook zo. En dat dat bekend kon zijn, dat is ook zo. Maar niettemin, zegt de Heer zelf, en als, maar als jullie geloofd zouden hebben, dan, enzovoorts. Dat wil zeggen, het is een hypothese, maar niettemin, het is een reële op zich. En daar gaan deze uitspraken blijkbaar over. Namelijk, het is niet de bedoeling dat een einde gemaakt wordt aan het huwelijk. En als er toch een einde aangemaakt wordt door de dood, is er altijd nog opstanding uit de dood. Wedergeboorte van Christus zelf, van de man zelf, maar ook van de vrouw van Israël. En dat is waar het over gaat, uiteraard. En vandaar, keer nochtans weder tot mij. En een toepassing hiervan vind je in onze dagen op de gemeente. En als u dan zegt, maar dat in Efeze 5, de gemeente als vrouw van, en als één lichaam met Christus. Als je dan zegt, ja, maar dat heeft met Israël niks te maken, dan zeg ik, ja, maar dat staat nog te bezien. Maar daar ga ik verder niet op in. Daar ga ik verder niet op in, maar dat staat nog te bezien. Doe maar. Maar dat het dat beginsel is, en dat het dus slaat op de Heer en een volk die aan elkaar verbonden worden, dat lijkt me een duidelijke zaak. En op de gemeente vandaag is het reeds van toepassing. Op Israël collectief als volk zal het pas van toepassing gebracht worden in de bekering van Israël als volk. En daarmee gepaardgaande de wederkomst van Christus, waarbij hij haar, in, hoe staat er ook, ik zal u mij tot bruid werven tot in eeuwigheid. Ik zal u mij ondertrouwen tot in eeuwigheid. Zo Hosea 2 of zo waar dat staat. Maar goed, er zijn nog wat schriftplaatsen. Jeremia 31 was er trouwens ook een van eigenlijk. En in Jesaja vinden we het ook nog een paar keer. Die gedachtegang. En dan heb ik het niet gehad over specifieke symboliek waarbij niks vermeld staat. Ik heb het nu over wat wel vermeld staat. Dus zwart op wit. Goed. Die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dat kan ik trouwens niet missen, want de Heer en de gemeente kun je als twee benoemen, maar als je de gemeente benoemd hebt, heb je de Heer ook benoemd. Want die maakt deel uit van de gemeente. Als hoofd binnen de gemeente heeft hij een specifieke plaats, maar hij is de eersteling van die gemeente van eerstelingen. God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. Het is één lichaam en andersom ook. Als je Christus genoemd hebt, dan heb je de gemeente genoemd. Want de gemeente is één plant met Christus en is in hem gezegend met elke geestelijke zegening. En ik herhaal maar weer het credo zoals ik het van thuis heb meegekregen. Als je in het Oude Testament al leest over de Messias, gaat het impliciet over de gemeente. Begrijpt u die? Daar, dat wil zeggen, daar is de gemeente bij ingesloten. Nou ja, tenzij anders vermeld, tenzij dingen gespecificeerd worden. Maar daaruit blijkt nou juist, ook uit die specificatie, dat het gaat om één geheel. En als Christus komt, komt hij dus inderdaad met de hele gemeente, enzovoorts. Want het is één. Goed. Eén vlees, één lichaam, zo u wilt. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, idealiter, maar God heeft het zo geregeld, scheidde de mens niet. En hoe scheidt de mens dit? Nou ja, Dit volk doet dat door ongelovig te zijn. Toch? Ja, en u wilt dat ik over de individuele mens ga praten, over u. Geen denken aan. Ik ben van mening dat de Heer dat hier ook niet doet. Integendeel. En waarom zou dat moeten? Dan blijft het toch heus hetzelfde verhaal. Als je vast wil houden aan de wet, oké, dan mag het. En dat wil zeggen, de man mag zijn vrouw wegsturen en andersom niet. En als je vasthoudt aan de genade, dan... ja, dan spijt het mij te moeten zeggen, maar dan is het mijn worst. En als we particulier met elkaar spreken, dan hebben we het er nog eens over. Eventueel. Maar nu bij deze gelegenheid moet ik zeggen, ja, dat is niet aan de orde. Dat is een totaal andere zaak. Men lezen 1 Korinthe 7. Niet dat je er prettig op slaapt, maar toch. Maar als u mij vraagt naar het huwelijk, dan ben ik net zo idealistisch als de Heer zelf. Wat God samengevoegd heeft, scheidt de mens niet. En daarna krijg je altijd de discussie, maar heeft God het wel samengevoegd? Nee, het beginsel van het huwelijk wel, maar de praktische toepassing, die hebben ze aan ons overgelaten. En ja, dat is, er gaat wel meer fout in het leven. Maar ik blijf volhouden, je zou je idealen onder alle omstandigheden moeten proberen vast te houden. Dat is bijbels. Nou goed. Maar dit is niet het eind van het verhaal. Nou ja, dit is het eind van de discussie hier, hè. Maar zoals wel vaker, verdwijnt de schare van het toneel, dan wel verdwijnen de Heer en zijn discipelen van het toneel, hoe je dat maar zegt. Ze gaan bijvoorbeeld het huis in, welk huis dan ook maar. En dat is hier ook het geval in vers 10. U weet het toch hoe dat was in Matthäus 13. De Heer vertelt gelijkenissen en daarna is de Heer met zijn discipelen in huis. En dan vertelt hij nog een paar gelijkenissen en geeft ook wat verklaring enzovoorts. Dus niet voor het publiek bestemd. En dat is hier ook zo, vers 10. En in het huis vraagden hem zijn discipelen wederom van hetzelfde. Ze konden er weer geen genoeg van krijgen. Dan spreek ik over het huwelijk. He? Ja, het is net een evangelische boekentafel, denk ik dan. He? Wat ligt daarop? Boeken over huwelijk. Nou ja, dat is enigszins achterhaald. Omdat de mensen die dat onderwerp populair gemaakt hebben, inmiddels allemaal zelf ook gescheiden zijn. Dus het is historisch. Ik weet nog dat er opruiming was in de boekwinkel van het zoeklicht, herinner ik mij nog. Ik daar allemaal gezien en gehoord heb, toen. Maar wat ik me er onder andere van herinner, dat is die boeken over huwelijk en gezin. Die lagen in de uitverkoop, want ja, die lui die het geschreven hadden, waren geen Nederlanders overigens. Ja, die waren inmiddels uit elkaar, dus de boeken gingen in de ramsch. Zo werkte dat. En toen kreeg je dus, men heeft het huwelijk afgeschaft en nu sta je dus als man er alleen voor en als vrouw ook. Dus nu, wat ligt er nu op de boekentafel? Nou, je als christenman zijn, en er zijn conferenties van ook en zo, hè. Christenmannen en christenvrouwen, en hoe dat moet, ik weet niet wat dat is, maar wat een gedoe, en wat een vlees, niet in de zin van lichaam, maar in de zin van de oude mens dan, hè. Wat een gedoe, nou ja. In het huis vraagden hem zijn discipelen wederom van dat huwelijk. Ja, en hij zei tot hen, zo wie zijn vrouw verlaat en een ander trouwt, die doet overspel tegen haar. En indien een vrouw haar man zal verlaten met een ander trouwen, die doet overspel. En die verzen, die zijn hoogst problematisch, omdat je ernaast gewoon termen kunt vinden, ook zeker ook in de wet, maar ook in het Nieuwe Testament, die dan toch op zijn minst wat anders suggereren. Zodat je er altijd onderuit kunt door deze verzen te laten staan waar ze staan, dan wel ze eruit knippen. En dan zoek je een ander op en dan is het geen probleem meer. Men lezen 1 Korinthe 7, onder andere. Dat meen ik. Zodat de vraag blijft, maar wat staat hier dan? Ja, wat er staat is duidelijk. Dus dan is de volgende vraag, over wie heeft hij het? En die is niet moeilijk, want die hebben we al beantwoord. De Heer verkiest zich niet een ander volk. Tefje. Ken je Tefje? Ja. Heer, wij weten dat wij het uitverkoren volk zijn. Maar kunt u niet voor een poosje een ander volk uitverkiezen? Zei de Jood. En het antwoord is uiteraard nee. Onder geen beding. En daar gaat het over. Namelijk, die man hier en die vrouw zijn inderdaad respectievelijk de Heer en Israël. En het mag dan zo zijn dat die vrouw niet deugt of wegloopt of wat dan ook, maar of dat de Heer die vrouw heeft weggezonden enzovoorts. Maar dat betekent niet dat er een ander huwelijk voor in de plaats komt, want het zou beschouwd worden als overspel. Van Gods wegen, hij houdt zich aan die beginselen. En moeilijker mag het niet zijn. Zal ik u nog eens wat anders vertellen? Ook even denken, wat staat erbij? Matthäus... Er staat eerst Matthäus 5, maar ik denk dat ik Matthäus 19 moet hebben. Matthäus 19. Daar zijn wij in hetzelfde schriftgedeelte. Boven hoofdstuk 19 van Matthäus staat de echtscheiding. Daarna krijgen we Jezus zegent de kinderen. Daar hebben wij het. Moeten wij het ook over hebben, want dat is ook in Markus 10 het volgende schriftgedeelte. En dan in Matthäus 19 gaat het verder met de rijke jongeling. En daar gaat het in Markus 10 vervolgens ook verder over. Dat wil zeggen, dit zijn parallele schriftgedeelten. Het gaat om dezelfde gebeurtenissen, dezelfde omstandigheden, dezelfde uitspraken. En dan in Matthäus 19 is het verhaal in wezen precies hetzelfde. Maar in Marcus houdt het op met de uitspraken over wie een vrouw verlaat en een ander trouw, die doet overspel. En indien een vrouw haar man zal verlaten en met een ander trouw, die doet ook overspel. Dat vind je namelijk in Matthäus 19 vers 9... Maar dan gaat het nog verder. In vers 10, 11 en 12. Hebben jullie dat? Er staan dus dingen bij die in Marcus niet vermeld worden. En nog een keer voor de goede orde, die uitspraak hierin. En nu ben ik in Matthäus 19, vers 9. Die uitspraken daar zijn niet overeenkomstig de Mozaïsche wet. Laat dat goed tot u doordringen. Want daar kon een huwelijk ontbonden worden. En was men vrij om te hertrouwen. Enzovoorts. Onder de Mozaïsche wet. Maar het zijn uitspraken over de relatie tussen de Heer en Israël. En zodra je dat buiten het kader van het idee van het huwelijk plaatst, is het geen probleem. Hoe dan ook, afgodendienst is hoererij, is ontrouw. En wordt beschouwd als overspel, want men zou maar die ene God dienen. En dat geldt voor Israël, dat geldt voor 10 stammen, geldt voor 2 stammen, geldt voor alle stammen, maar het geldt voor alle heidenen net zo goed. Nou goed. Maar in Matthäus 19 gaat het na deze uitspraken verder met, zijn discipelen zeiden tot hem, indien de zaak van de man, waarom ze dat met mens vertaald hebben, weet ik niet, lijkt me wat onduidelijk, want het gaat over de man. Indien de zaak des mensen, van de mens, dan wel van de man. Enkelvouden, dat weet u, hè. Indien de zaak van de individuele man met de vrouw al zo staat, let op wat er staat, hè. Als dat huwelijk dus niet ontbonden kan worden, op geen manier, dan is het niet oorbaar te trouwen. Staat er. Dan kan je dat niet doen. Want dan ga je een verbinding aan die je niet waar kunt maken. Bovendien, je kan wel wat beloven, maar hoe je dat ook keert of wendt, het is tweezijdig, dus je hebt het niet in de hand. En als je er niet een eind aan kunt maken, dan is het niet oorbaar om eraan te beginnen, staat hier, zeggen de discipelen. Zodat je je afvraagt wat voor huwelijken die lui hadden. Maar goed, ik niet. Hij had een schoonmoeder, dus daar kan je nagaan. Ja, van zijn vrouw horen we nooit wat. Dan misschien waren ze één. Hè? Je leest over Petrus later, je leest er nooit wat over, maar je leest dat Paulus zegt dat Petrus zijn vrouw meenam overal waar hij naartoe ging. Is toch eigenaardig voor een paus, denk ik dan altijd. Maar vooruit, hè. Ja. Of misschien toch niet. Onis wakimalipans. Jawel. Zijn discipelen zeiden tot hem, indien de zaak van de mens met de vrouw al zo staat, zo is het niet oorbaar te trouwen. En wat zegt de heer dan? Alle vatten dit woord niet. Maar die het gegeven is. Dat wil zeggen, sommigen begrijpen het en sommigen niet. Wat valt hier aan te begrijpen dan? En wat is het dat we misschien niet begrijpen? Het punt is dat de Heer dus sprak over iemand anders zijn huwelijk. Niet over dat van de mens, maar hij nam de hoogste norm, de hoogste toepassing ervan. In elk geval die van de Heer en Israël, uiteraard. En dan is die begrijpelijk. Hoewel je ook afvraagt of het verstandig was om van de Heer om daaraan te beginnen. Maar ja, het had een doel. En hij wist dat het fout zou gaan. Dat weten wij ook zeker. Alleen, ja, maar we weten het zeker. Want toen Hosea als type van de Heer, en het werd hem erbij gezegd dat hij dat was. Toen Hosea een vrouw moest nemen, werd hem gezegd, neem u een vrouw der hoererijen. Zodat hij van tevoren wist hoe dat zou gaan. En als hij daarmee een type is van de Heer, en dat staat erbij. Ga heen, neem u een vrouw der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heer. Korte kan je het niet zeggen. Daarom kan ik het onthouden. Maar in ieder geval, de Heer wist daar dus van tevoren. En hij nam het op in zijn plan, uiteraard. Zie? Maar als je alleen deze hoge idealen van Gods wegen hebt, een mens kan zich daar niet aan houden. Bovendien, hij weet niet van tevoren wat hem gaat overkomen. Dus vooruit. En daarom staat er ook, allen vatten dit niet. Dus je weet meteen, er steekt iets achter. Wat dan? En het antwoord is, de relatie tussen de Heer en Israël, die steekt erachter. En de Heer laat, die vrouw laat Israël niet los, althans niet definitief. En Israël zou de Heer niet loslaten. En daarom komt er in de toekomst, ik houd maar op de toekomst, want over dat andere wilde ik het niet hebben immers, komt er in de toekomst alsnog zo'n nieuw huwelijk tussen de Heer en Israël. Het had wat voeten in aarde, om zo te zeggen. Er zit dood en opstanding tussen. Maar niettemin, het wordt gerealiseerd. allen vatten dit woord niet, maar die het gegeven is. Onthoud dat, hè, bij al die uitspraken van de Heer Jezus over het huwelijk. Let op waar hij het over heeft. En probeer te begrijpen waar hij het over heeft. Hoe dan ook, als je dat niet ziet en je legt alle uitspraken over huwelijk en echtscheiding en wat het maar wezen mag naast elkaar, dan kom je nooit uit. Kom je nooit uit? Wat moet ik ermee? Wat mag wel, wat mag niet? Wat kan ik nog wel maken, wat kan ik niet maken tegenover de Heer? Dat soort dingen. Hoe ver kan ik het oprekken? Je komt er nooit uit. Leg ze maar naast elkaar. Het gaat je niet lukken. Het zijn tegenstrijdige uitspraken. En dat blijven het. En dat komt omdat het ideaal wat er aan ten grondslag ligt, door de Heer wordt vastgehouden, hoe dan ook, op de langste termijn, terwijl dat in deze oude wereld als zodanig niet kan. Van de kant van de Heer trouwens ook niet, want die heeft Israël ook weggezonden met een scheibrief. Nee, de twee stammen niet, maar ik zei toch Israël? Goed. Toch. Allen vatten dit woord niet, maar dien het gegeven is. En dan komt er nog een moeilijke, ja, die staat er al achteraan. Want er zijn gesnedenen die uit moeders lijf al zo geboren zijn. Dan zal men het woord gesnedenen niet al te letterlijk nemen. Uiteraard. Dus waar duidt het op? Op castratie, op onvruchtbaarheid. Van de man. In dit geval. Er zijn gesnedenen die uit moeders lijf al zo geboren zijn. Dat komt voor. Want het hoort niet zo. Het is niet ideaal naar het scheid. Maar in de natuur is niks ideaal. Dat weet u. Het zit vol met afwijkingen. Die men tegenwoordig trouwens probeert goed te praten. Want je hebt dan zoveel soorten, weet je wel, onder de mensen. Het is niet zo, het zijn afwijkingen. Dan moet ik specifieker zijn, nee toch? Dat is toch nergens voor nodig? Het probleem is alleen dat je voor jezelf eventueel moet erkennen dat je tamelijk ver afwijkt. Zover dat je het niet verborgen kunt houden, zal ik maar zeggen. Daar komt het dan in de praktijk op neer. Ik heb het nog nagevraagd aan een psycholoog. Heb ik het nagevraagd? Die zei, alle mensen hebben een afwijking. Van wat dan? Dat wist hij niet. Maar, hè? Ja. Doe maar weer. Het is politiek niet correct, want dan is het alle mensen zijn gelijk, dat weet u wel. Maar de psychiater of psycholoog zegt, nee, ze zijn allemaal verschillend. En wat dan de norm is, dat weten die lui helemaal niet. Want die krijgen alleen te doen met mensen die afwijken, ver afwijken van de norm, zodanig dat het opvalt. Dus je komt met die lui ook geen stap verder, denk ik wel eens. Hè? Maar maak je geen zorgen, wij zijn alle zondaren. Dat is om je zorgen te maken, maar er is redding in, of door geloof in, de Heer Jezus Christus. That's it. En zolang wij hier in het vlees zijn, moeten we het ermee zien te doen. En niet proberen dingen goed te praten. Nee, niet zo goed praten, maar het zijn gegevens dikwijls. Wat nog maar de vraag is dikwijls, hoor, maar goed. Maar er zijn gesnedenen die uit moeders lijf al zo geboren zijn. Dat is niet een bepaald type mens, dat is gewoon een afwijking. En er zijn gesnedenen die van de mensen gesneden zijn. Dan kunnen ze makkelijker een baantje krijgen in de harem dan wel bij de opera. Of waar het maar was ook alweer. De zogenaamde castratenzang. Voordat de men de baard in de keel krijgt, wordt men gesneden, dan krijgt men de baard nooit in de keel, aan de kin ook niet trouwens, maar vooruit. En dan houdt men zo'n mooie hoge stem, hè? Een castratend stem, dat mag niet meer. Het is verboden geworden, maar het was vroeger tamelijk populair, hoor, dit soort aangelegenheden.
Ze kwamen nog niet af.
Ja, de groei hield natuurlijk op. Ja. De ontwikkeling van die mensen die werd natuurlijk meteen ook geremd. Maar het ging om de stem, hè? Het ging om de castratenzang. Die van die mooie jongens, sopraantjes, weet je wel. En die bleven dan sopraantjes of zoiets. Nou ja, zoiets. Maar het is een apart soort geluid. Maar het doet er nou verder niet toe. Maar het werd om allerhande redenen werden dit soort dingen gedaan. En er zijn ook gesnedenen die zichzelf gesneden hebben om terwille van het Koninkrijk der Hemelen. Nou ja, we hebben het gehad over indien uw hand u ergert, indien uw voet u ergert, indien uw oog u ergert. En nu gaat het om iets anders, wat een mens ook zou kunnen ergeren. Ja, ik zeg het toch bloedserieus. Ik probeer er geen grappen over te maken. Want het is natuurlijk toch inderdaad serieus, lijkt mij. Maar die dingen zijn dus toch niet taboe, zal ik maar zeggen. Als je er last van hebt, dan kun je er wat aan doen. En bovendien, dit soort ideeën worden nog wel eens gepropageerd daar waar uitdrukkelijk sprake is van afwijkingen die ook als zodanig nog steeds beschouwd worden. Dat wil zeggen, die mensen die seksuele misdrijven bedrijven. Er wordt toch links en rechts wel eens geroepen dat ze die lui zouden moeten castreren. En er zijn er die dat ook laten doen. Eigener toestemming, beweging. Omdat ze die dingen niet willen doen. En als dan de drijfveer daartoe wordt weggenomen, indien u ergert, dan ja. Ja, ja, nou goed, laat maar zitten. Maar dat staat er toch of niet? Er zijn gesnedenen die zichzelf gesneden hebben, terwille van het Koninkrijk der Hemelen. Het valt dus in de categorie van de voet, de hand en het oog, enzovoorts. Daar, ik moet u zeggen dat deze dingen in het verleden ook gepropageerd zijn geworden, ook binnen het christendom. En ook buiten het christendom in bepaalde filosofische kringen. Want men had iets door wat Freud pas later door had, omdat hij ook later geboren werd. Namelijk dat er maar één soort drift is van de mens en dat is geslachtsdrift. Dat al zijn streven, agressiviteit voort zou komen uit geslachtsdrift enzovoorts. En dat de mens een veel rustiger leven zou hebben als hij daarvan verlost zou zijn. En dus werd aanbevolen om zich te laten snijden, niet besnijden dus, dat begrijpt u toch. We hebben het niet over de vooruit, maar we hebben het over daarachter, ja. Goed, ja. Nou goed. De beroemde Origenes, die besneed inderdaad zichzelf. En begrijp je me goed, er zijn er veel meer die dat gedaan hebben, die daar geen propaganda voor gemaakt hebben. Maar deze wel. Je hebt nog een hele secte gehad zelf van de Valesianen. Die waren allemaal gesneden. Hè? De Valesiërs. Je kan het er niet aan. Nou, Valesiërs, Valens heette die. Maar het was een Arabier. Maar niettemin, binnen christelijke kringen om zo te zeggen. En dan had je nog de beroemde Joodse filosoof Philo, die het aanbeval. Men is er nooit achter gekomen of wie zelf ook. Maar goed. Maar officieel leerde hij dat. Van Joodse afkomst, in elk geval. En er zijn er veel meer geweest, ook gewoon onder heidense filosofen, had niks met christendom te maken. Maar als je dan zo nodig de rust nastreefde, gerust en stil leefde, gerust en stil leven, was dit een optie. Ja. Toma. En er staat erachter wie het vat. Die dit vatten kan, vatten het. En bij nader inzien sluit ik me daar maar bij aan. Want. Nou ja, ik zeg er liever verder niks over. Toma. Wie het vatten kan, vatten het. Huh? Ja. Doe maar. Ik ga proberen terug te gaan naar Marcus 9. Ik moet in ieder geval hieruit begrijpen dat dat verhaal over het huwelijk ineens gaat over zijn gesnedenen. Dat begrijp je nog, dan speelt dat huwelijk geen rol meer, zal ik maar zeggen. Alles wat daarbij schijnt te horen, heeft men mij verteld. Dat is dan verdwenen, maar er staat meteen achter om het koninkrijk. En over dat niveau ging het dus ook. Nou. Terug naar Marcus 10. Ik hoop dat u begrijpt dat vers 11 en 12 daar dus niet zozeer over de individuele mens gaan. Begrijp je, maar goed, dit kan je erop projecteren, maar dat helpt je niks. Hè? Daarna gaat het weer over, zij brachten kinderkens tot hem, vanaf vers 13, opdat hij ze aanraken zou, en de discipelen bestraften degene die ze tot hem brachten, maar Jezus ziende, of dat ziende, nam het zeer kwalijk, en zeide tot hen, laat de kinderkens tot mij komen, en verhindert ze niet, want der zulken is het koninkrijk Gods. Voorwaar, zeg ik u, zo wie het koninkrijk Gods niet ontvangt gelijk een kinderke, die zal in hetzelfde geenszins ingaan. En nou weet u hopelijk waar het over gaat. Ik bedoel, van deze verse is ook heel wat gemaakt, maar het simpele feit doet zich voor dat kinderen van nature, zolang ze dat kind zijn vast kunnen houden, dat willen ze niet, maar zolang ze dat vasthouden, zijn zij gelovig. En ouderen maken daar altijd misbruik van. Nee, ik bedoel niet meteen gelovig en gelovig. Ouderen maken daar misbruik van en maken ze van alles wijs. Dikwijls om ze onder druk te houden. Om ze sancties voor te stellen, zal ik maar zeggen. Maar niettemin, aan kinderen vertel je dus sprookjes, hebben daar geen probleem mee. Je moet ze dus alleen later weer afleren. En je vertelt kinderen over Sinterklaas en dat geloven ze. Weten ze veel. Het heeft van alles te maken met het wezen van geloof. Dat is namelijk gewoon ontvankelijkheid. Zachtmoedigheid, ontvankelijkheid. En je kan het ook anders zeggen, je kan het technischer zeggen. Dat heeft te maken met de eigenaardigheid van kinderen dat zij willen leren. Dat is wat zij doen. Dat is waar ze constant mee bezig zijn, ook als ze naar onze maatstaven spelletjes doen. Zij leren, ze doen indrukken op, enzovoort. Ze staan open. En daarom zijn ze ook gelovig. Dat is hetzelfde. Ik zal eens iets anders vertellen. Er was eens een Fries, we hebben het er nog niet over gehad, vrouw. Was eens een Fries. In exile, een exilische Fries. Hij woonde in Hilversum. Zijn voornaam ben ik weer kwijt. Maar hij heet Dijkstra. En hij schreef een boek waarin hij als zijn mening verkondigde dat de aarde plat was. Daar heb ik veel van geleerd van dat boek. Ik heb nooit geloofd dat de aarde plat was. Ook maar niet het minst, ook maar ever. Maar ik heb er veel van geleerd. Vooral omdat hij de argumenten, de traditionele argumenten voor de bolvorm van de aarde systematisch onderuit haalde. En dat was niet tegen te spreken. Daarom is hij toch redelijk serieus genomen in zijn dagen. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar hij had een komische manier van vertellen. En hij vertelde dan van, ja, dan kregen wij op school aardrijkskunde. En dan leerden wij al die argumenten over de bolvorm van de aarde. En dan haalden wij, als we goed ons best deden, een 10. Maar bij nader inzien, zei hij, was die 10 niet voor aardrijkskunde. Die was voor ons geloof. En dat bedoel ik maar te zeggen. Toch? Ik ben van mening dat alle cijfers die je op school haalt... in beginsel zijn voor je geloof. En of dat geloof terecht of ten onrechte is... of het beschaamd zal worden of niet... dat hangt nog. Sommigen willen niet beschaamd worden... en houden altijd vast aan wat ze geloofd hebben. Ze zijn onvermurwbaar. Maar dan zijn ze geen kind meer, weet u wel. Op een gegeven moment houdt dat op. Ik ken trouwens iemand die zei... als men van het basisonderwijs afkomt... dan gaat men naar voortgezet onderwijs, hoe het maar heten mag. En dan moet men talen leren, maar dat is precies op het tijdstip... dat men het vermogen om talen te leren kwijt is geraakt. Dat had daarvoor gemoeten. Goeie, hè? Nou ja, die was ook van Midas. Maar vooruit. Maar het is natuurlijk wel zo. En een kind is een kind omdat het nog leert... Omdat het bereid is tot leren, omdat het wil leren, omdat het dat van nature doet. Dat is de hele bezigheid van het kind. En daarna, maar ik wil niet op het vorige onderwerp terugkomen, en toch, nu volgt het verband met het, met het voorgaande onderwerp. Zodra die kinderen geslachtsrijp gaan worden en hormonen gaan produceren, verliezen ze dit vermogen om te leren. En geloven ze niet meer alles wat hen verteld wordt. Dan ontwikkelt zich namelijk tegelijkertijd ook, ik zeg niet dat het hetzelfde is, maar ontwikkelt zich tegelijkertijd ook de zonde, het vermogen tot nee zeggen, zal ik maar zeggen, enzovoort. En het loopt daarna uit, als het hevig wordt en ontwikkeld wordt allemaal, loopt het uit in de puberteit en berg je dan, hè. Dan is het allemaal mis, zonde dus. Dat is het allemaal mis, dat is het allemaal nee. Dan wil men helemaal niet meer leren. Het probleem is dat ze dan juist in de belangrijke klassen zitten van de middelbare school, voortgezet opleiding, wat het maar wezen mag. Nou ja, goed. Blijven problematische dingen. Ja, en de kunst is om daar doorheen te worstelen. Als kind natuurlijk dat opgroeit en als onderwijzer die les moet geven. Zo zit het nou eenmaal. Maar het is hoogst problematisch. En dat is de essentie van dat die kinderen tot Jezus gebracht worden en dat hij zegt, laat de kinderen tot mij komen. Want hen kan je nog eens wat vertellen. Die staan hier in die wereld en die vragen zich af, wat is dit allemaal om me heen en hoe werkt dat allemaal, hoe gaat dat enzovoorts. En dan kun je ze vertellen. Vandaar dat ik een warm voorstander ben van de kinderevangelisatie. Alleen ik zou persoonlijk niet weten hoe ik dat moest doen, eerlijk gezegd. Maar dat is weer een ander verhaal, hè. Maar ik vind wel dat dat de goede tijd is om iemand te confronteren met het evangelie en met de waarheid van de Bijbel enzovoorts. Waar nog bij komt, dat weet ook langzamerhand iedereen, wat je als kind leert raak je in beginsel nooit meer kwijt. Al word je zo dement als een deur. Hoewel ik deuren gekend, nou goed, laat me zitten. Maar... Nee, dat meen ik serieus. Men zegt ook, wat er het eerst inkomt, gaat er het laatst weer uit. Misschien is het zo, maar op een of andere wijze, wat je als kind leert, dat hecht zich zodanig aan je wezen, dat vormt je persoon, om zo te zeggen, je wezen moet ik eigenlijk zeggen, dat niet meer ervan losgemaakt kan worden. Al wat later komt, dat heb je bewust ooit een keer moeten aanvaarden. En ergens een plaats moeten geven, dat kun je er ook weer uitgooien. En verliezen kan ook natuurlijk, en dat gebeurt helaas ook. Maar wat je als kind leert, dat komt erin zonder dat je het zelf hebt moeten aanvaarden en een plaats geven. Dat viel maar zo op zijn plek. En dat vermogen, dat raakt men kwijt dus.
Dat is in Spreuken zo'n mooie vers. Geef een kind naar het ijs, zijn zweet. En als hij oud geworden zal zijn, zal hij daarvan niet afwijken.
Precies, ja. Men moet het kind de weg wijzen als kind en dan als hij oud wordt zal hij daar niet van afwijken. Dat is het. En dat is de opvoeding, zodat ik de opvoeding als tamelijk voltooid beschouw bij 12, 13, 14 jaar. Wat daarna komt is niet opvoeding. Dat is proberen de zaak in de hand te houden vanwege de diverse activiteiten van de diverse hormonen. Maar goed, ik zeg het dan wat ongelukkig. Nee, het is Het is niet komisch bedoeld, het is een serieuze zaak, maar daarmee komt veel meer dan alleen geslachtsdrift, zal ik maar zeggen. Daar komt de mens voor keuzes te staan die je dan bewust moet maken. En de bedoeling is dat hij voor die tijd al ergens terechtgekomen is waarvoor hij niet meer kan kiezen. Al zou hij willen. En dat is de zin van opvoeding. En dat moet dus inderdaad van zo jong mogelijk af. Maar goed, wie ben ik? Maar ik denk dat het Bijbels is, ja. Ik ben er wat laat achter gekomen, misschien, maar om de discussie uit de weg te gaan. Wij waren bij vers 15 ongeveer. Voorwaar zeg ik u, let op het voorwaar aan het begin van het vers. Amen. Hè? Voorwaar zeg ik u, zo wie het koninkrijk gods niet ontvangt gelijk een kinderken, zo zonder meer dus, die zal in hetzelfde geenszins ingaan. En het verklaart waarom de discipelen bij gelegenheid beschouwd worden als kinderen, ook zo toegesproken worden soms, en ook beschreven worden als kleinen. Maar daar hebben we het natuurlijk al over gehad, want we kwamen dat al eerder tegen. Maar die kinderen staan model voor oprecht geloof. Zonder enige tegenstand, weerstand, voor zachtmoedigheid. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, enzovoort. Men zou worden als een kind, heet dat. Leergierig. En u omving ze met zijn armen, en de handen op hen gelegd hebbende, zegende hij dezelfde. Ik hoop dat u begrijpt dat we in vers 16 een beschrijving hebben van de gemeente als zodanig. Degenen die geworden zijn als kinderen, die het woord aanvaard hebben en die omarmd worden door de Heer zelf, uiteraard. Die met hem geïdentificeerd worden, heet dat, hè. Die met hem één gemaakt worden, want de omarming is wat dat uitdrukt. Hè? Men omarmt elkaar om uitdrukking te geven aan de gemeenschap die er is. Goed. En daarmee de handen op hen gelegd hebbende, zegende hij dezelfde. Het spreekt over de positie van Christus ten opzichte van de gemeente, die de gemeente onderhoudt en verzorgt en voedt. We hebben dat net niet gelezen, want ik probeerde het snel te doen, maar we kwamen bij die woorden terecht in Efeze 5, toen het ging over man en vrouw. Waarbij de man geacht wordt voor de vrouw te zorgen, zoals Christus dat doet in relatie tot de gemeente. En hier is het Christus in relatie tot kinderen, maar het beeld hetzelfde uit. Daarna krijgen we nog een rijke jongeling, want zo noemen wij hem, de rijke jongeling. De ruler noemen de Engelsen hem. Maar hij wordt niet benoemd. Geen naam, hier staat gewoon, als hij uitging op de weg, liep Iemand liep tot hem en voor hem op de knieën vallende vraagde hem, goede meester, wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërve? En hij wordt daarna niet nader benoemd. Ook het woord jongeling komt, dacht ik, hier niet voor. Kijk nog een keer, maar nee. Ja, van mijn jonkheid afstaten, dan denk je eerder dat het al een oudere man is. Al moet ik zeggen dat de begrip jongeling in het Oude Testament in elk geval wordt gebruikt tot ongeveer de leeftijd van 40 jaar. Dat is men heel lang een jongeling. Dat is later afgeschaft, want er zijn tijden geweest dat als je 40 jaar was je stokoud. Nou ja, maar het woord jongeling komt uit Matteüs 19, waar we zojuist ook even waren. Hoewel het daar ook heet, en ziet, er kwam één tot hem en zei tot hem, goede meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven heb? wat zal ik doen? En hier in Matthäus heet het, wat zal ik goeds doen? Maar in vers 20 staat er, de jongeling zeide tot hem, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. Niettemin wordt hij toch nog een jongeling genoemd. En de Engelse term ruler komt uit Lucas, waar hij in het Nederlands heet overste. Even kijken, onrechtvaardige rechter, Jezus zegent de kinderkens. En dan vers 18 van Lucas 18. Een zeker overste vraagde hem, zeggende, goede meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Middels commentaar van de Heer Jezus, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. En die uitdrukkingen vind je in Marcus en in Matthäus ook. Er blijkt duidelijk uit dat het inderdaad over dezelfde gebeurtenissen, dat het over dezelfde man gaat. Wat er wel bij staat is, hij was zeer rijk. En dat bleek wellicht een probleem te zijn. Ik zei het wat aarzelend, maar daar heb ik het dan nog wel even over. Maar ik ga even terug naar Marcus 9. Wat zal ik doen, eventueel wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwig leven beërven en daarmee het koninkrijk Gods, want het is een eeuwig koninkrijk. En als je geen eeuwig leven hebt, kom je daar niet in. Ik bedoel, dan heb je ook niks te zoeken in een eeuwig koninkrijk. Maar vooruit. Jezus zei tot hem, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. In de eerste plaats, wat zal ik doen opdat ik het eeuwig leven beërven, gaat al van een vooringenomen standpunt uit. Namelijk dat men er wat voor kan doen. En eventueel moet doen. Dat wil zeggen, dat is vanuit de religieuze positie. Dat is religie, hè. Men moet wat doen. Men is ergens aan gebonden. Dat is wat religie betekent. Dat men gebonden is. Van ligare. Binden. Molendok zei, het is vanuit een religieus standpunt. En dat is het misverstand natuurlijk toch. Want men kan niet wat doen om dat koninkrijk dan wel eeuwig leven te beërven. Men kan het krijgen uit genade alleen. Men kan er niets voor doen. En Jezus zeide tot hem, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één. Dat hangt hiermee samen. De vraag was niet hier, maar wel in Matthäus, wat goeds zal ik doen? Want het is duidelijk, hè, als je dan wat moet doen om het koninkrijk te beërven, en je gaat ervan uit dat het koninkrijk dan wel eeuwig leven beërven op zich goed is, dan wat je ervoor moet doen is dan dus ook goed, uiteraard. Maar de Heer vat dat woord goed meteen, blijkbaar, hier in de uitdrukking alleen goede meester. Want aangezien in een mens geen goed woont, men lezen Romeinen 3... is de idee dat men iets goeds zou doen om het koninkrijk te beërven absurd. Een mens kan dat niet, want er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. En voor zover wij denken dat de mens wel goed kan doen, is dat omdat wij de lat wat lager gelegd hebben. We hebben onze normen en waarden wat gedevalueerd. Dat doen ze met geld ook wel eens. Dat schijnt voor iedereen dan beter te zijn. Heeft men uitgedacht. Maar vooruit. Maar met normen en waarden doet men dat altijd al. Hè? Dat weet u. Hè? Daar gaan de culturen ook aan kapot. En nee, dat is geschiedenis gewoon. Dat gebeurt met alle zogenaamde beschavingen, dan wel culturen. De normen en waarden worden verlaagd, worden gedevalueerd. Dan wel devalueren en zo stort het zaakje in elkaar en dan begint men vrolijk overnieuw. En zo houdt men de filosofen en psychologen aan het werk. En predikanten ook trouwens. Ja. Er is niemand goed en dat is meteen het eind van alle religie. Let u maar eens op. Ik herinner me dat heel goed. Ik heb het bewust goed onthouden. Ik heb een orthodoxe Joodse rabbi over dit onderwerp gehoord. En die zei, nee, wij geloven dat de mens in wezen goed is. Ze dachten, ja, dat moet je ook wel als je wil vasthouden aan de wet. Want als je gelooft dat er in de mens geen goed woont, ja, wat doe je dan met een wet? Dat helpt toch niet? En bovendien, door de wet is kennis der zonde, zodat je ziet dat het Jodendom vasthoudend aan de wet ook inderdaad niks leert. Maar men kan het zich ook niet permitteren, want als men door de wet wat leert, dan leert men dat het geen zin heeft om onder de wet te leven. Hebben die nog? Ja, door de wet is kennis der zonde. Dus door de wet leer je dat de mens een slaaf is van de zonde en daarmee ook van de wet. Hij kan er net zo goed mee ophouden. Nou ja, niet net zo goed. Hij kan er beter mee ophouden. Dat doet hij niet, want hij heeft geen alternatief. Het enige alternatief is genade, tegenovergestelde van wet, en daarmee dus het evangelie. Maar liever houdt hij vast aan het idee dat hij in zichzelf goed is. Ja. En dus zegt de Heer tegen iemand die vraagt, wat moet ik doen? Zegt meteen, hoezo noem je mij goed? Er is niemand goed. Er is maar één goed. En die is ook de norm. En de waarde dus ook. Hè? Nou ja, de waarachtige zeg je dan. Maar dat is hetzelfde. Hè? Er is niemand goed. Er is er maar één. En dat is God. Maar voor de rest, gij weet de geboden. Hier staat het iets korter dan op andere plaatsen. In andere plaatsen staat dat de Heer eerst aan hem vraagt, wat zegt de wet? En dan geeft hij antwoord. En hier is het wat korter. Gij weet de geboden, gij zult geen overspel doen. Daar hadden we het over hiervoor, dus vooruit maar weer. Daar komt dus als eerste. Gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven. Gij zult niet frauderen, gij zult niemand tekort doen. Eer uw vader en uw moeder in een betrekkelijk willekeurige volgorde, want de wet kent geen volgorde, geen nummering. Niet echt tenminste. Maar dat is wat de wet zegt. En hij antwoordende, zeide tot hem, meester, al deze dingen, hij zegt niet goede meer, hè? Ja, hè? Het werd nou meester. Meester, al deze dingen, hij zal waarschijnlijk rabbi gezegd hebben. Meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jongheid af. Heb ik onderhouden. Of dat betekent dat hij zich daaraan gehouden heeft, dat is nog maar de vraag. Maar vooruit, hè. Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jongheid af. Neem aan van kinds af aan dus. En Jezus hem aanziende, beminde hem en zeide tot hem, één ding ontbreekt u. En toen zei de Heer iets wat helemaal niet in de wet staat. Hij zei, ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het aan de armen en gij zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. En hij treurig geworden zijnde over dat woord ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. En hij hing eraan, blijkbaar, want zo heet dat, hè. En dan komt er commentaar naar de discipelen. Hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben, die bezittingen hebben dus, in het koninkrijk Gods inkomen. Zij hechten aan wat zij hier in dit oude leven hebben. En men zal begrijpen, ja, hoe moet je dat nou uitleggen? Men zal begrijpen dat de Heer veel meer bedoelt dan hij zegt. Dat is altijd zo. En ik ben van mening dat hij het niet maar heeft over materiële bezittingen, maar ook over alles wat men nog meer bezit. En waarin men kan roemen naar het vlees. Noem eens wat. Nou, je kan een Hebreeër zijn uit de Hebreeën, je kan zelfs uit de stam van Benjamin zijn, wat het ook wezen mogen. Je kunt een fariseer zijn, wat het maar is. Je kunt naar de wet onberispelijk zijn, maar je zou het toch allemaal schade en drek achten om Christus te gewinnen. Vroeg ik aan een Jood. He? Die gaf dit antwoord. Ik heb het over Paulus in Filippenzen 3, uiteraard. En over dat soort dingen gaat het. Doe nog zo'n voorbeeld. Wat denkt u van de rijke man en de arme Lazarus? Die rijke man is gewoon een beeld van het Joodse volk. Met een rijke cultuur. Of het rijk is aan materiële bezittingen. Ach, ik moet erbij zeggen dat dikwijls materiële bezittingen directe uitdrukking zijn van cultuur. Immers, als men rijk is aan materiële bezittingen, dan betekent het automatisch dat men veel ervan absoluut niet nodig heeft. Maar men heeft het wel. Waarom? Omdat het iets anders vertegenwoordigt dan alleen maar geld. Toch? Ja, status. Dat probeert men tegenwoordig ook te verkopen. Dat weet u, hè? Status. Een raar ding. Nou ja. En wat dacht u van kunst in het algemeen? Of het algemeen duur en je hebt er niks aan? Je kan net zo goed behang aan de muur plakken. Dat is een stuk goedkoper dan schilderijen. Ja. Hartelijk dank, broeder, voor deze bijdrage. Het is vaak nog mooier ook, ja. Doe maar. Maar ik hoop dat u dit soort dingen begrijpt. Die rijke man is uiteraard een beeld van het Joodse volk. En de arme Lazarus aan zijn poort is een beeld van de Heer Jezus, die om ons rijk te maken arm geworden is, met dank aan de eerste Korinthebrief, waar dat staat, toch? Afgezien van dat de naam Lazarus altijd natuurlijk verwijst naar de Heer Jezus Christus. Kortom, men zal niet alleen zijn rijkdom, zijn goed opgeven, men zou zichzelf opgeven. Hebben we dit niet al een keer eerder gelezen? Misschien niet, hè? Wie zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, die zal het behouden. Dat was het hele idee. Zolang men hecht aan deze vergankelijke wereld en wat die te bieden heeft, en dat is niet alleen maar materieel, is men niet geneigd om dat koninkrijk Gods binnen te gaan. Of wat dacht u van, vergadert u schatten in de hemel? En niet hier op de aarde, waar de motsen opvreet en de roesten verteert, of hoe het maar heten mag, hè? Enzovoorts. En wie hier zal willen verlaten, wat stond er ook alweer allemaal, een heleboel in ieder geval, die zal 100-voud weder krijgen, enzovoorts. U kent die uitdrukkingen, toch? Dus zoveel bijzonders is dit eigenlijk niet. Ik denk dan ook dat deze rijke jongeling een beeld is van het Joodse volk. Dat hij zo figureert hier. Net als die rijke man. En u en ik weten in elk geval, hoop ik tenminste maar, dat als het Joodse volk als volk tot geloof komt, dan geeft het daarmee alles wat het heeft op. Daar komt wat anders voor in de plaats. Maar men zou het opgeven in ieder geval het judaïsme als zodanig. En daarmee het rijke Joodse leven, om zo te zeggen. En daar gaat het maar om, hè. Het verhaal blijft er in het ongewisse trouwens, want er staat hij treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. Het sluit aan bij nogal wat schriftplaatsen, Johannes 8 vind ik altijd een aardige, waarin sprake is van discipelen, dat wil zeggen niet de 12, maar anderen, die in hem geloofden. En toen zei de Heer, nou ja, als je daarbij blijft, dan zijt gij waarlijk mijn discipelen en zult de waarheid verstaan en die zal u vrijmaken. En toen werden ze toch boos. Want ze wilden vasthouden aan wat ze hadden. Ze wilden wel iets bijkrijgen, alsjeblieft. Maar als het maar niet ten koste ging van iets anders. En het past ook na schriftplaats als toen kwamen zij en ze wilden hem met namen zij Jezus en wilden hem met geweld koning maken. Ze wilden hem wel als koning. maar dan binnen het kader van de rijkdom die men had dan wel meende te hebben. Want rijkdom is niet een objectief ding, hè. Het is maar hoe je er zelf tegenaan kijkt en hoe je het beschouwt en hoe je eraan gehecht bent, enzovoorts. Maar de Heer onttrok zich aan hen. Want dat was niet de bedoeling. De bedoeling wel was dat hij koning der Joden zou zijn, zo letterlijk als maar enigszins mogelijk is. Maar niet onder een oud verbond, maar onder een nieuw verbond. Wanneer men eerst verlost is van de ijdele wandeling, want je kan wel zeggen de rijke Joodse cultuur, zo spreken de Joden erover. Maar de Bijbel zegt, het is een ijdele wandeling die van de vaderen overgeleverd is en daar moet je van verlost worden. Door het kostbaar bloed van het onbestraffelijk lam, enzovoorts. 1 Petrus 2, denk ik. Nee, 1 Petrus 1 is het nog. Nou ja, goed. Dezelfde vraag, wat moet ik doen?
Hè?
Ja, wat moet ik doen? En toen zei de Heer, nou ja, wat zegt de wet? Toen zeiden zij de naaste liefhebben, want ze hadden de wet al veralgemeniseerd in één uitdrukking. Terecht overigens, want het is Bijbels. Het probleem ervan is alleen dat men daarna de wet opnieuw uitvindt, uitgaande van die ene uitdrukking, men zou zijn naaste liefhebben. Men misbruikt het daarna weer. Dat doet men in christendom en in humanisme trouwens. In onze dagen ook weer. Men vergeet al het andere. Daarna. Maar toen was de wedervraag, want toen liep de discussie dood. Hè. Wie is dat dan mijn naaste? En tot vandaag weet men daar niet het antwoord op te geven. En daar ben je de hele wet kwijt dus. Als die samengevat wordt in één en men weet niet wie die naaste is, ja dan... heb je dus niks meer. Maar goed, waar het over gaat natuurlijk, is dat men van die wet en van de rijkdom die men daaronder vindt, wellicht, want ik vind het moeilijk om het zo te zeggen, maar men moet ervan verlost worden. Niettemin, de Joden zelf beschouwen het als rijkdom. Letterlijk ook. Ik heb heel veel boeken gelezen over de Joodse traditie, Joodse cultuur, Joodse gebruiken en gewoonten enzovoorts. En dat wordt voorgesteld als een geweldig bezit, wat zij hebben, weet je wel. En dat is allemaal zo mooi en prachtig en rijk, vooral dat woord. Maar men moet eraf. En religie beschouwt zichzelf dikwijls als rijk, want ik gebruik de uitdrukking het rijke Joodse leven. Maar de parallel is het rijke Roomse leven, ja, precies. Goed. Maar zo rijk is het niet, het is bittere armoede. In werkelijkheid. Maar men klampt er zich aan vast. In ieder geval, men is eraan gehecht. En men beschouwt het als rijkdom. Hij ging bedroefd weg. Want hij had vele goederen. En we weten niet hoe het hier afloopt. In de Bijbel wordt het niet verteld. Daarna krijgen we algemene opmerkingen over hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen. En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden. En hij spreekt ze daarna aan met kinderen. Mooi is dat, hè? Kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op het goed hun betrouwen zetten in het koninkrijk Gods ingaan, enzovoorts. Men zou ergens anders op vertrouwen. Op het werk en daarmee op het woord Gods. Wat het Jodendom betreft, en voor zover dit op het Joodse volk slaat, maar dat denk ik echt... Wij weten dat het niet wat geworden is. Ze heeft zich van de Heer afgekeerd. En als u vraagt waarom heet het een jongeling, moet ik u zeggen, omdat als het gaat over het Jodendom, namelijk het Judaïsme, dan is dat jong, want het is afkomstig uit de Babylonische ballingschap. Dat is tamelijk recent. Nou ja, toen in ieder geval. In ieder geval veel jonger dan Mozes, om zo te zeggen, de Mozaïsche wet. En daar blijft het dan ook bij. Wat de man zelf betreft, deze jongeling, in de Bijbel komen we hem niet meer tegen, maar wij komen hem tegen buiten de Bijbel. Voor zover wij weten, ik moet het altijd vertellen met een slag om de arm. Omdat, ja, het staat niet in de Bijbel, dus of het 100% betrouwbaar is, weet ik dan ook niet. Maar het is met zoveel mensen uit de Bijbel zo. Ze zijn van de bladzijde van de Bijbel verdwenen. Dat wil zeggen, de bladzijden van de Bijbel houden gewoon op. Maar die mensen leefden verder. En wat hebben ze daarna gedaan? Wat is er geworden van die 500 in Galilea waaraan de Heer verschenen is? Wat is er geworden van de 70? Sterker nog, wat is er geworden van de 12? Want je leest nog maar over 3 van de 12 in Handelingen. Nee, na Handelingen 1. Hoewel ze in Handelingen 1 worden opgesomd, 12. En uitdrukkelijk gezegd wordt, nee, het moeten er ook 12 zijn. We moeten er nog een, er is een vacature, er moeten er 12 zijn. En dan denk je, oké, dat is mooi, maar je hoort er niks meer van. Je hoort alleen daarna nog over Jacobus, die onthoofd is geworden. Je leest over Johannes in het gezelschap van Petrus, maar op een gegeven moment ben je hem kwijt. Komt hij niet meer voor. En Petrus gaat nog een poosje mee, maar daarna wordt Saul van Tarsen geïntroduceerd en daarna is het met Petrus afgelopen. En hoewel het heet Handelingen der Apostelen, is het Handelingen van Petrus en Paulus eigenlijk. Meer niet. Dus met zo'n titel ben ik ook al ongelukkig van zo'n boek. Maar daarom hebben ze wel daarna nog wat gedaan en vinden we ze ook terug in de geschiedenis. Ik probeer het woord historie te vermijden, want men heeft uitgevonden dat historie alleen betrekking heeft op dat wat schriftelijk is overgeleverd. Want recent heeft men uitgevonden dat als het niet schriftelijk is overgeleverd, maar mondeling, dan is het onbetrouwbaar. Dat is een recente vondst. Vroeger was dat precies andersom. Zei, nou, als het opgeschreven is, dan je weet, wie heeft het opgeschreven? Kan iedereen wel opschrijven. Iedereen vertelt verhalen, sprookjes, schrijft romans, wat het maar is. Desnoods historische romans, die zijn per definitie ook onbetrouwbaar. Nee, historisch onbetrouwbaar, enzovoort. Dus het is maar iets vreemds. Maar, niettemin, wij kennen nogal wat mensen in de geschiedenis buiten de Bijbel om, en deze man ook. Wij herkennen hem trouwens aan zijn naam, want hij heette Maximinus. Maximijn. Ik kan geen Frans uitspreken, dat lukt mij nooit. Ik weet niet waarom niet, maar Maximijn. Maximinus. Dat was eerst Maximus dus, en toen werd het Minimus. Met andere woorden, dat begrijpt u toch? Eerst was hij heel rijk en daarna had hij niks meer. Want hij schijnt inderdaad zijn bezittingen verkocht te hebben, dan wel achtergelaten te hebben. En hij is op reis gegaan, want wij komen hem tegen in de beroemde boot, zonder zeil en roer, die vanuit Canaan, om zo te zeggen, terechtgekomen is in Marseille, in het gezelschap van 12. Hij is een van die 12, onder leiding van, als je dat leiding mag noemen dan tenminste, laten we zeggen onder het mentorschap van Jozef van Arimathea. En dat hele gezelschap is in Zuid-Frankrijk, in de Provence, Provincia Gallica, heet dat, Provincia Gallica, de Gallische Provence, aangekomen en heeft in die omgeving, dat wil zeggen in wat nu de Provence nog steeds heet trouwens, zonder Gallica, gewerkt. En je kan hem ook bezoeken, er is zelfs een plaatsje dat zo heet, Saint-Maximin. Ik ben er wel eens geweest, wees kijken hoe dat daar zit. En het zou je gedacht zijn wat ze dan nog over de man weten te vertellen, na bijna 2000 jaar. In elk geval, hij wordt vereerd als de eerste bisschop van hoe zeg je dat? AIX? X? Moet je de X uitspreken? X, dan denk je dat het eieren zijn. Ik kan dat niet zo zeggen. X en Provence, dat wil zeggen dat je een Engels ontbijt geserveerd krijgt in Frankrijk. Dat wil zeggen. X en Provence. En zijn graf vind je in de plaats die heet Saint-Maximin la Sainte-Baume. Dat is het gebied daar. En in La Sainte-Baume vind je trouwens ook overblijfselen van Maria van Bethanië. Er was ook één van de 12. En in die omgeving vind je trouwens nog veel meer, hè. Want daar vind je ook Martha terug van Bethanië, niet te vergeten. Dat weet u toch, dan praat ik maar wat voor het vaderland weg, daar ben ik helemaal niet op voorbereid. Met opzet niet, overigens. Maar Maria en Martha, die zijn vooral bekend omdat ze met de dienstbode Sarah aankwamen in Le Sainte Marie. Ja, zo heet het, ja. Le Sainte Marie. De mer is dat, hè? De la mer, oh. Ja, wat het maar was. In, hoe heet het park daar? Met die paarden. Dat in de buurt van Marseille. Hoe heet het? Camargue. Ja, zie, in de Camargue. Dan heb je dat beroemde plaatsje aan die baai daar met dat kerkje. En daar vereren ze de drie Maria's, hoewel ze wat voorkeur hebben. Want er was nog een Maria bij, Maria Kleopas. Maar ze hebben wat voorkeur daar voor de dienstbode Sarah. Die trouwens van allochtoonse oorsprong was. Zwart. En die wordt geëerd als de beschermheilige van de Zigeuners. De Tziganes. De Zigeuners. Elk jaar hebben ze daar, op een bepaalde datum hebben ze daar een feest. En dan wordt dat allemaal herdacht. Enzovoort. Dan slepen ze ook een boot mee. Met poppen erin, de drie Maria's enzovoort. Weet je veel van de gedoe allemaal? En dan zult u zeggen, dat is bijgeloof en afgoderij. Dan zeggen, ja, dat kan nou wel wezen. Maar de aardigheid van zo'n traditie is dat daarin waarheid, historie, bewaard wordt. Dat is ook een manier om de geschiedenis vast te leggen, vast te houden. Hè? Nou ja. Er zit nog veel meer aan vast, maar goed, dat kan ik allemaal nou zo snel niet vertellen. En ik denk ook dat het ver buiten de orde is, omdat de Bijbel er niet over spreekt. Maar je komt nog heel wat van die lui toch in de loop der tijd tegen. Al worden ze ook wel eens met elkaar verward, maar daar kan ik al niet meer mee zitten. Het gaat erom dat je die hoofdpersonen inderdaad daar terugvindt. Het verhaal gaat eigenlijk nog verder, namelijk dat het hele gezelschap via Frankrijk, langs de Rhône, naar het noorden, naar het noordwesten getrokken is, langs de Tinroute, en zich gemeld heeft in Glastonbury in Brittannië. En vandaar weer terug. Alsnog terug naar de Provence, niet allemaal, maar de meeste daarvan wel, andere, in andere gebieden van Frankrijk. Want het idee is dat ook dat het evangelie in Frankrijk, in Gallië, gepredikt is geworden. Niet vanuit Jeruzalem, maar vanuit Brittannië. Daar is een goede reden voor. Maar ja, dit zijn dingen, ja, sorry. Maar er is een goede reden voor. Gallië is namelijk in hoge mate Ruben. De stam van Ruben. Die is daar dominant. Of dat toen ook al zo was. Ja, je kunt het zo moeilijk maken als je maar wil. Maar Gallië is in de eerste plaats Ruben. Maar Brittannië is in de eerste plaats Ephraim. En het ligt voor de hand dat het evangelie gepredikt zou worden vanuit de eerstgeborene. Uiteraard. En dus vanuit Ephraim. En dat is de enige verklaring die ik heb voor dat merkwaardige verschijnsel dat dat gezelschap in Frankrijk aankwam, dwars over Frankrijk naar Brittannië gegaan is en vanuit Brittannië, vanuit Glastonbury dus, in Somerset, weer terug naar Frankrijk. En dat is om iets historisch vast te leggen, zal ik maar zeggen. Want de bedoeling is dat het niet komt uit Jeruzalem, vanuit de Joden, maar dat het gepredikt wordt vanuit Ephraim. En aan wie anders, als vanuit Ephraim komt, aan wie anders dan degene die in het eerst geboorterecht door Ephraim gepasseerd is geworden. En dus aan Ruben. En dus in Gallië, waar je trouwens ook iemand als Zacchaeus weer tegenkomt. Zoek ik weer naar de plaatsnamen, maar die ontschieten mij volkomen. Rock Amador, ja, Rock Amador. Ja, de plaats van, ja, in Tarascon was de plaats van Marta enzovoort. En dan heb je ook nog Trofimus, maar dan ben je verder in de geschiedenis, de metgezel van Paulus. Waarvan de Joden zeiden dat hij Trofimus geïntroduceerd had in de voorhof der Joden, terwijl hij Trofimus een heiden was. Toen namen ze Paulus gevangen en toen heeft hij jarenlang gevangen gezeten, tot in Rome aan toe, dat weet u toch, hè? Bij elkaar 6 jaar in elk geval. 4 jaar? Nou, dat weet ik niet meer. Ik zeg het verkeerd. Eerst in Jeruzalem, laat ik jaren weer weglaten. Maar eerst in Jeruzalem, daarna in Caesarea, dat was 2 jaar. En daarna 2 jaar in elk geval in Rome, zo was het. Maar het was omdat Trofimus zou hij meegenomen, dat was niet zo. Maar hij had Trofimus natuurlijk wel meegenomen het koninkrijk binnen, om zo te zeggen. Als u begrijpt wat ik bedoel, onder het motto, de middenmuur des afscheidsels is er niet meer. Letterlijk klopte dat niet, maar overdrachtelijk uiteraard wel. Maar Trofimus kwam je tegen als de eerste bisschop, heet dat dan in Rooms-Katholiek jargon, de eerste bisschop van Arles. En die is dan een kerk is gewijd aan Trofimus enzovoort. Er staan ook beelden van hem en dat soort dingen meer. Ik bedoel, in, juist en vooral in dat gebied vinden we die figuren terug die ons geïntroduceerd worden in de evangeliën. Lazarus ook, want Lazarus wordt beschouwd als de eerste bisschop van Marseille, ongeacht dat hij ook op Creta, meen ik, enige tijd verkeerd heeft. Maar ook in Marseille, waar zijn graf aangewezen wordt tot in onze dagen. En hij wordt ook beschouwd als de beschermheilige van Marseille. Dat komt allemaal niet zomaar. Er zijn goede gronden voor. Stefanus kom je tegen trouwens nog. Dat kan niet, zult u denken. Nee, maar zijn overblijfselen kom je daar tegen. Ja, die heb ik nog in gedachten, die moest ik nog noemen. Ook de blindgeborenen komen we daar weer tegen. Die draagt daar de naam Restitutus. U begrijpt toch dat die lui in Frankrijk of in Gallië, in het Romeinse Rijk, Latijnse namen gedragen hebben. Ik bedoel, waarom zouden ze bovendien vasthouden aan Hebreeuwse dan wel Joodse namen? Daar was niks Joods of Hebreeuws meer aan. Ze waren heidenen in de praktijk, in het Heidense Rijk, in een Latijn sprekende wereld. Het Frans komt trouwens in hoge mate rechtstreeks uit het Latijn. En dus droeg hij de naam Restitutus. Dan heeft hij iets teruggekregen, betekent dat, hè? Want zijn gezichtsvermogen werd gerestitueerd. En je komt hem daar tegen, inclusief de plaatsen waar hij gewerkt heeft en waar zijn graf is enzovoort. Ik vind wel aardige dingen, niet dat ze zo heel sterk zijn, maar het bewijst mijn inziens, wat ik op totaal andere gronden al jaren beweer, dat al die tekenen die de Heer aan individuen deed, altijd tekenen zijn van het werk dat de Heer zou doen aan de 10 stammen van Israël. Praat ik al over mijn tijd heen? Ja, ik praat over mijn tijd heen. Nou ja, goed. Knip het straks af tot 1 uur en 33 minuten op een bandje. De rest staat er dan niet op. Dat vind ik soms heel nuttig. Maar het punt is namelijk, ik persoonlijk, ik kan iets wat persoonlijk zeggen ook, ik persoonlijk heb jarenlang daar problemen mee gehad. Die tekenen die deden, natuurlijk hadden ze een betekenis, maar die genezingen bijvoorbeeld, waar gaat het dan over? Over het ontstaan van de gemeente heb je een probleem, want die genezen mens, die kan dan wel een beeld zijn van de gemeente, maar waar is hij dan een beeld van, zolang hij nog niet genezen is? En je kan niet zeggen van de gemeente, want de gemeente is nooit genezen. Die bestaat uitsluitend uit wedergeboren mensen. Dus dat kan niet. En toch ligt het voor de hand dat die tekenen wijzen op het werk van de Heer dat hij hierna zou doen. En dat is aan de gemeente, toch? En toch blijf je met een probleem zitten. Het andere is, zijn het dan tekenen over Israël, want het is altijd de andere optie dan. En daar kom je niet mee weg, want dat is allemaal aan het Joodse volk niet gebeurd. heeft geen genezing ontvangen, heeft zich niet bekeerd, heeft niet de naam des Heren, dan wel die van de zoon van David aangeroepen, enzovoorts. Waar nog bij komt dat je soms nog verhoudingen vindt waarbij twee personen min of meer naast elkaar staan. De een gaat het mee mis en de ander wordt genezen. Waar het mee misgaat, weet je, dat moet het Joodse volk zijn. Wie is dan die ander? En zo kwam ik dus vanzelf tot de conclusie, dan kan het alleen maar gaan over de 10 stammen waaruit de gemeente geformeerd wordt. En als daarna blijkt, want dat is pas daarna, als daarna blijkt dat die figuren die dan, die mensen die figureren in die Bijbelse geschiedenis en aan wie die tekenen gedaan worden, dat je ze later weer tegenkomt buiten de Bijbel om, in een werk dat zij doen inderdaad in dit geval Gallië, hoofdzakelijk, onder dus overblijfsel van de 10 stammen, dan is 1 en 1 2. Ik bedoel, dat is dan inderdaad voor de hand liggend. Wie ook tegenkomt trouwens, was de jongeling van Nain. Ik weet niet meer hoe ze die noemde. Die had ook een naam. Via het Latijn. Hè? Is dat zo? Maternus? Weet ik niet. Ja, die naam kom je ook tegen, maar nou goed, dat kan ik zo gauw niet. Oh ja, Maternus, die jongen van zijn moeder. Van zijn mater. Maternus, ja, je hebt gelijk, ja. Het zit bij mij ver weg, maar vooruit. Maar die kom je ook tegen, want het is die enige zoon van zijn moeder, de jongeling van Nain. En je moet begrijpen, die moeder met haar enige zoon die overleden is, die moeder is Israël als zodanig, die enige zoon is Efraïm, dan wel zijn de 10 stammen van Israël, de erfgenaam, degene met het eerst geboorterecht, en hij is overleden, maar hij wordt levend gemaakt. En dat je die man als type van die 10 stammen, waaruit de gemeente dan ontstaat, om zo te zeggen, dat je die daarna weer ook tegenkomt in dat gezelschap van, laten we zeggen, zendelingen, voor mij wat apostelen, maar zendelingen in Frankrijk, ja, dat lijkt me voor de hand te liggen. Allemaal op een kluitje daar in de Provence en wat ruimere omgeving. Niet dat ze zich daar echt toe beperkt hebben, maar dat is toch waar ze zich gevestigd hebben. En niet maar één, maar een heleboel. En vergis u niet, ik praat toch over mijn tijd heen. Ik weet nog precies waar ik dit geleerd heb. Op de lagere school. In de 6e klas. Nou, ja, zeker. In verband met kerkhervorming, beeldenstorm, reliquieënverering enzovoort. En toen is mij verteld dat dat vooral een rol speelde in Zuid-Frankrijk. Omdat daar de overblijfsel reliquieën bewaard werden van Maria Magdalena, van Martha, van zussen, van zo, van een heleboel Stefanus. Met een gat in zijn schedel. Ik geloof in Arles, in die kerk van Trofimus, maar als ik me goed herinner. Maar dat doet er nou verder niet toe. Maar dat heb ik daar geleerd en er werd bijgezegd dat dat waarschijnlijk niet onwaar was. Maar dat het niet de bedoeling is dat nou ja, dat ze als heiligen beschouwd worden die aanbeden en vereerd moeten worden enzovoorts. En dat leerde ik van een gereformeerde docent. Achteraf heb ik mijn twijfels wel eens gehad over de vraag hoe gereformeerd hij eigenlijk was. Maar dat komt natuurlijk pas jaren later. Maar het is wel waar. Hè? Hoe dan ook, dit zijn geen dingen die geheim zijn of zo, of die voor een bepaald doel zijn uitgevonden. Dat is gewoon kerkelijke traditie. Dat is bekend, dat is overgeleverd in de geschiedenis. En diezelfde feiten worden trouwens gebruikt als achtergrond of als basis voor tamelijk moderne boeken, populaire boeken. Hè? Nou ja, nee, ik bedoel niet alleen die van de Heilige Graal, hoewel dat er ook mee te maken heeft. Maar ik bedoel die van, hoe heet dat, ik weet niet hoe die boeken heet, ik lees ze ook nooit. Over geheime genootschappen, vooral in Frankrijk en de tempeliers. En over het idee dat de Heer Jezus geleefd zou hebben, inderdaad. Of als God weet ik niet, maar wel in Frankrijk. En getrouwd zou zijn geweest met Maria uiteraard. Maar de sporen van Maria zijn inderdaad tot in Frankrijk te volgen. Dat weet iedereen. Dat is niet twijfelachtig, dat weet iedereen. En dat je Martha dan dus ook terugvindt daar. En Lazarus, om het gezelschap compleet te maken, dat lijkt mij zeer voor de hand te liggen. Etcetera, etcetera, etcetera. En de clou van het verhaal is dat daarmee dan toch het evangelie van Juda ging naar Efraïm. En van de twee stammen daadwerkelijk ging in de eerste plaats naar de 10. En dat spoor is goed te volgen. Eigenlijk nog beter dan het spoor van die andere 10 apostelen van de 12. Want de gegevens daarover zijn veel minder bekend eigenlijk. U weet wel, waar bleven de apostelen? Waar gingen ze naartoe? En dan is het meestal vaag en dat komt waarschijnlijk ook omdat ze erg veel gereisd hebben. En ook niet, laat ik het anders zeggen, en ook in de belevenissen van die andere apostelen kom je ook onvermijdelijk trouwens terecht bij de 10 stammen van Israël. Maar dan niet in het westen, maar nog in het oosten, in de omgeving van de Zwarte Zee, Kaspische Zee en zelfs nog verder naar het oosten, want velen bevonden zich toen nog daar. Die zijn pas via de grote volksverhuizing naar het westen gekomen en dat is dan altijd nog een jaartje 400, 500, 600 na het afsluiten van de Bijbelse geschiedenis, zullen we zeggen. Maar als je het nazoekt, kom je daar onvermijdelijk terecht. Maar goed, dit was genoeg over de tijd heen weer. We zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor uw woord. En voor het onderwijs dat we daaruit mogen ontvangen. We danken u dat wij mogen leren denken ook op een wat hoger niveau dan het aardse, het materiële, het vergankelijke. En de woorden van onze heiland mogen leren begrijpen. We mogen verstaan dat het niet gaat om deze vergankelijke dingen, maar dat het gaat om uw eeuwig woord, uw onvergankelijke woord, uw eeuwige voornemen, dat die uitwerkt in de loop van de geschiedenis en in het bijzonder ook aan Israël. Omdat u beloften gedaan hebt en die beloften inderdaad zult waarmaken, waargemaakt hebt reeds in het verleden, maar ook zult waarmaken in de toekomst. En boven alles danken we u dat we daarnaar mogen uitzien en mogen beseffen dat ook wij als gelovigen uit onze tegenwoordige tijd daar een plaats in zullen innemen en zullen delen in de heerlijkheid van onze heiland zelf. En daarom ook mogen uitzien naar die dagen waarin eenmaal heel de aarde vol zal zijn van kennis des Heren. Dat uw woord en daarmee ook uw heerlijkheid zal zijn in heel de schepping. En dat God zal zijn alles en in allen. We danken u dat we dit mogen weten. En vanuit een duistere wereld niettemin onze hoop en verwachting mogen stellen op dat licht en die heerlijkheid die zal geopenbaard worden. En daarom mogen we ons aan u toevertrouwen, aan uw zorg, want u belooft dat u ons zou geven alles wat wij nodig hebben, dat u ons zou versterken en dat de kracht van uw genade voor ons genoeg zou zijn. Wees u daarom ons nabij, op grond van deze beloften en om Christus wil. Amen.